U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ja, we zitten in die belangrijke periode in het jaar tussen Hemelvaart en Pinksteren. We zitten dagelijks hier bij Radio Maria ook de Pinksternoveen te bidden. We vragen om de komst van de Heilige Geest, die ook voor onze tijd zo broodnodig is natuurlijk. En de Heilige Geest wordt wel genoemd, die heeft een hele mooie naam, hij heeft natuurlijk verschillende namen, maar een van de mooie namen van de Geest van God is de ziel van de kerk. En zonder die Heilige Geest heeft blijkbaar dat lichaam van God geen ziel. Dus we verwachten aanstaande zondag met Pinksteren dat datgene gebeurt wat 2000 jaar geleden ook gebeurde, namelijk die verzamelde kerkgemeenschap, Petrus en de apostelen, Maria natuurlijk, dat lichaam van Jezus bezield zal worden. He, zoals God de adem, de levensadem door de neus van Adam blies, zal op Pinksterzondag God zijn adem in de kerk blazen. Nou, prachtig vooruitzicht. En aan ons natuurlijk de vraag, hoe kunnen we zorgen dat dit ook gebeurt? He, want het is een gegeven dat we dat natuurlijk elk jaar vieren. Maar dat wil niet zeggen dat dat automatisch ook gebeurt. He, we moeten natuurlijk wel ons kompas op God afstemmen. We moeten wel met de genade meewerken. We moeten God niet tegenhouden. En daar wil ik vandaag met u over gaan spreken. Hoe kunnen we zorgen dat die Heilige Geest ook daadwerkelijk binnentreedt in onze ziel, in ons hart en in heel die kerkgemeenschap wereldwijd? Nou, een vraag die ik als pastoor of als priester vaak krijg is, ja, hoe zit dat nou precies met die zonde tegen de Heilige Geest? We kunnen die Heilige Geest blijkbaar blokkeren in ons leven. We kunnen hem tegenwerken. En Jezus die doet daar natuurlijk een hele straffe uitspraak over in het evangelie. Hij zegt dat alle zonden worden vergeven, behalve de zonde tegen de Heilige Geest. En ik denk in aanloop naar dat grote Pinksterfeest, het feest van de Heilige Geest, lijkt het me heel goed om daar eens wat uitgebreider over te spreken. Wat is dat precies, die zonde tegen de Heilige Geest? Is dat een zonde die zo erg is, dat die zelfs nog erger zou zijn dan moord bijvoorbeeld, en dat die om die reden niet vergeven kan worden? Of is er een andere reden dat Jezus daar zo'n hele heftige uitspraak over doet? Nou, we gaan erover spreken. We zullen eerst gaan bidden zoals gebruikelijk. En ik wil met u gaan bidden het prachtige Veni Creator Spiritus. Heel toepasselijk natuurlijk voor deze tijd. Ik zal het in het Nederlands bidden. Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. En daarna gaan we spreken over wat is nou precies die zonde tegen de Heilige Geest. Maar eerst gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gave zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij ons geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voor goed. Leid Gij ons voort opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beide uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Amen. Beste luisteraars, vandaag dus wat over de Heilige Geest. Hoe we kunnen zorgen dat Hij werkzaam wordt in ons leven, de derde van de drie goddelijke personen. En nou ja, als we Hem werkzaam willen zijn, moeten we natuurlijk het tegenovergestelde doen van zondigen. We moeten met de genade meewerken. En blijkbaar kunnen we zondigen tegen de Heilige Geest. En ik zei het net al voor het gebed, ik krijg wel eens vaker bezorgde parochianen of andere mensen die ik ken vanuit het pastoraat, die met een bezwaard hart naar me toe komen omdat ze hebben gelezen of hebben gehoord dat je blijkbaar kunt zondigen tegen de Heilige Geest en dat dat een zonde is die God niet vergeeft. En soms kunnen mensen daar echt door gekweld worden door die gedachten. Dat ze bang zijn dat ze blijkbaar een zonde kunnen doen die zo erg is dat God zegt, nee, dit vergeef ik niet. Nou ja, als dat zo zou zijn, is ook de zorg heel terecht. Dan zouden we ook bang moeten zijn. Want ja, stel dat we iets doen tegen God en God kan het niet vergeven of wil het niet vergeven, ja, dan zijn we mooi de pineut natuurlijk. Maar gelukkig bestaat er geen één zonde die zo erg is dat God hem niet kan vergeven. Ik noemde net al als voorbeeld moord. Dat is een van de ergste zonden die je kunt begaan natuurlijk. Maar zelfs moord kan vergeven worden. Sterker nog, het voorbeeld in het evangelie dat moord vergeven kan worden, wordt ons getoond aan het kruis. De goede moordenaar wordt vergeven. Dus moord is blijkbaar niet een breuk met God die niet hersteld zou kunnen worden. Nou, en dan komen we toch weer terug bij die vraag. Ja, wat kan er dan ernstiger zijn dan moord bijvoorbeeld? Of een andere zware zonde? Een zonde die zo ernstig is dat God het niet kan vergeven. Nou, heel eenvoudig gezegd gaat het hier niet zozeer om iets wat we doen, een zonde die we bedrijven, want nogmaals, die zullen altijd vergeven worden, mits we de vergeving van God opzoeken. En in die kleine toevoeging zit eigenlijk het hele antwoord ook besloten. Mits we de vergeving van God zoeken. De zonde tegen de Heilige Geest gaat vooral daarover, niet zozeer over iets dat we doen of iets dat we nalaten. Op het moment dat we daar berouw over tonen en de kerk opzoeken, de kerkelijke bedienaar zoeken, de priester om het sacrament van de biecht te ontvangen, zal er altijd weer een weg terug zijn. Dus er is geen zonde zo ernstig dat God hem niet kan of wil vergeven. Maar de zonde tegen de Heilige Geest gaat over iets anders. Die gaat over het feit dat we die vergeving van God afwijzen. Dat God ons wel wil vergeven, maar dat wij het zelf niet meer willen. Nou, om het niet al te vaag te laten wat dat precies betekent, pakken we even de overlevering erbij. Wat leert de traditie ons hierover? De traditie die leert ons dat er 6 vormen van zonde zijn tegen de Heilige Geest. Ik zal ze 1 voor 1 even noemen, dan hebt u ze alle 6 gehoord. En dan zal ik ze daarna kort even met u gaan behandelen. Want ik denk in aanloop naar dat Pinksterfeest is het belangrijk dat we weten wat dat precies betekent. Wat zijn de 6 zonden tegen de Heilige Geest? Nou, ten eerste, wanhopen aan de zaligheid van God. Het tweede is vermetel vertrouwen. Het derde is de bekende waarheid bestrijden. De 4e zonde is de genade van anderen benijden. De 5e zonde is volharden in de boosheid. En de 6e zonde is onboetvaardig leven. Nou, dat is een hele mond vol. We zullen ze even rustig gaan bekijken. Dus nogmaals, het zijn niet daden die we kunnen stellen die zo erg zijn dat God ze niet meer wil vergeven. Nee, het is Gods vergeving zelf niet meer willen opzoeken. Nou, even bij de eerste beginnen. De eerste zonde tegen de Heilige Geest, wanhopen aan zijn zaligheid. Wat wil dat zeggen? Op het moment dat wij de hoop volledig verliezen, op het moment dat wij niet meer geloven dat Christus ons kan redden, dat hij ons als zaligmaker bij zich wil hebben in eeuwigheid, op het moment dat we daar volledig aan gaan wanhopen aan die gedachte, dan vallen we als het ware buiten het bereik van God. Want dan erkennen we hem niet meer als de zaligmaker, als de verlosser. Dus op het moment dat wij Christus echt afwijzen als zaligmaker, als de reden van onze redding, ja, dan vallen we buiten zijn bereik. En dan keren we hem de rug toe. En we hoeven maar een greintje berouw te tonen of we hoeven maar een klein beetje hoop te tonen, zelfs al is het maar hele wankele hoop. Want soms kunnen we door tegenslagen in het leven of door het verlies van een dierbare zo gekwetst worden in ons vertrouwen, dat we ja toch dat onze hoop in God een grote deuk oploopt. Dat we denken, ja, waarom kan God zoiets toestaan? Is God wel goed? Dat horen we wel vaker, die twijfel. Maar twijfel is op zich niet erg, dat mag. Als we maar niet gaan wanhopen, want wanhopen betekent dat de hoop volledig afwezig is. Dus zelfs als we twijfelen, zelfs als we denken, God, hoe hebt u zoiets kunnen laten gebeuren? Maar toch, ik blijf op u hopen, ik blijf op u vertrouwen dat u toch goed bent en dat u toch mij wil redden. Ja, dan is dat eigenlijk al voldoende. Dus we moeten een soort minimum aan hoop houden. Want op het moment dat de hoop helemaal weg is uit ons hart, ja, vallen we eigenlijk buiten het bereik van God. En God wil dat we een sprankje vertrouwen altijd in hem blijven houden. En hij wil natuurlijk dat we hem heel veel vertrouwen, dat we onze hoop volledig op hem stellen. Maar soms vinden we dat moeilijk. En dan helpt hij ons ook. Als we zeggen, God help mij, kom mijn ongeloof te hulp. En dan zijn we toch hem aan het aanroepen als degene die dat kan, die ons kan redden. Dus dat is het eerste punt. Wanhopen aan zijn zaligheid. Tweede punt, vermetel vertrouwen. Ik heb er al een keer eerder over gesproken. Wat is vermetel vertrouwen? Vermetel vertrouwen wil zeggen dat we geloven dat we zonder verdiensten zalig kunnen worden. Nou ja, dat klinkt nog steeds een beetje verheven of een beetje erg theologisch om het zo te noemen. Wat betekent dat? Nou, het betekent dat we zeggen, God zal ons toch wel redden. Dus we hoeven helemaal niet ons leven af te stemmen op God. We zijn goed zoals we zijn, we hebben ook helemaal niet de kerk nodig, we hoeven niet te bidden, et cetera, et cetera. Ik ben een goed mens en God redt mij wel. Nou, dit is een zonde die we in onze tijd veel horen. We horen vaak, ook als het gaat over de sacramenten, met name natuurlijk het sacrament van de biecht, dat is allemaal niet nodig. God houdt van de mensen en iedereen zal toch wel gered worden. Nou, dan spreken we in feite een soort vertrouwen uit dat God ons wel zal redden, maar de kerk noemt dat dus een vermetel vertrouwen. Dan is ons vertrouwen niet gefundeerd in God. Vermetel vertrouwen wil zeggen dat we denken dat we zomaar gered worden. En dat alles wat de kerk ons aanreikt, dus de aansporing om te bidden, om ons te bekeren, om de sacramenten aan te grijpen, dat we dat allemaal niet nodig hebben. Nou, als we zo leven, leven we in een leugen. En helaas horen we dat wel veel. We horen natuurlijk vaak van, die persoon die leeft toch goed, die gaat altijd zijn buurman bezoeken en hij gaat af en toe naar het ziekenhuis. En natuurlijk, goede bedoelingen en goede daden zijn ook goed, daar niet van. Dus het is niet zo dat dat verkeerd zou zijn. Maar als we denken dat we, als het ware, onze eigen rechter kunnen zijn en dat we zeggen aan het einde van ons leven, ik hoef helemaal geen biecht te spreken, ik hoef ook helemaal geen sacramenten te ontvangen, want ik word toch wel gered, dan noemen we dat vermetel vertrouwen. Dus dat is het tweede punt. Het derde punt, de bekende waarheid bestrijden. Op het moment dat we de waarheid bestrijden, wil dat niet meteen zeggen dat we verloren zijn. Dat we niet meer gered kunnen worden. Maar op het moment dat we de bekende waarheid bestrijden, wordt het een ander verhaal. En wat bedoelt de kerk daarmee? Nou, het kan zijn dat wij in onze onwetendheid ons tegen God richten. Ik heb dat vaker ook meegemaakt. Ik heb ook een jongen ooit begeleid op weg naar het doopsel. En die was al wat ouder, die was al eind 20. En die had op de middelbare school een bijbeltje en daar had hij heel groot opgeschreven onzin. Dus hij geloofde niet dat die bijbel waar was, dat alles wat God ons wilde leren waar was, de kerk was flauwekul. Nou, deze jongen die handelde duidelijk vanuit onwetendheid, had nooit dat diepe inzicht gehad van God leeft wel degelijk en God is mijn redder. Dus hij had zich wel tegen God gekeerd, maar het was vanuit onwetendheid. En vanuit het feit dat hij ook een kind is van zijn tijd en dat hij misschien wel de verkeerde dingen van zijn ouders of van zijn vrienden heeft gehoord, et cetera. Nou, als je op die manier de waarheid bestrijdt, dat is natuurlijk niet goed, maar dan is er zeker nog wel een weg terug. Op het moment dat je dan God toch binnenlaat in je leven en je biecht dat, of je wordt gedoopt, dat heeft dezelfde waarde, dan komt het uiteindelijk toch wel weer goed. Maar als we de bekende waarheid bestrijden, is dat iets anders. Bekend wil zeggen, we handelen niet meer in onwetendheid. Dus we weten dat God onze redder is en toch gaan we hem bestrijden. Dat klinkt misschien heel vreemd, dat je dat dan nog doet, maar toch gebeurt dat wel. En mensen die zo verstokt zijn in hun boosheid, die wel weten dat Jezus echt de Zoon is van God, en die ook wel echt geloven in het evangelie, maar die toch ondanks dat diepe besef zich tegen God keren. Nou, de duivel is het voorbeeld natuurlijk. De duivel als grote engel van het licht heeft zich gekeerd tegen God, wist precies wie God was, kende de grootheid van God, en toch keert hij zich tegen God. De bekende waarheid bestrijden. Punt 4. De genade van anderen benijden. Ja, wat betekent dat dan? De genade van anderen benijden. Dat wil zeggen dat we de goedheid die God geeft aan een ander, de ander niet gunnen. En waarom tilt God daar zo zwaar aan? Nou, het is precies wat we ook in het Onze Vader uitspreken. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Dus God vergeeft ons alleen maar in die mate dat wij ook elkaar vergeven. En God gunt ons, om het zo te noemen, onze redding in die mate dat wij ook de ander redding gunnen. Dus op het moment dat wij de genade van een ander gaan benijden, of dat we zelfs afgunstig zijn naar datgene wat een ander krijgt van God, dan zeggen we eigenlijk, ik gun jou de werkzaamheid van God in jouw leven niet, en eigenlijk wens je dan dus iemand de hel toe. En dat klinkt vrij heftig, maar je zegt dan eigenlijk, ik wil niet dat jij die genade van God ontvangt, ik wil dus dat jij zonder die genade van God leeft, en dus van hem gescheiden bent. Nou, op het moment dat we dat voor een ander zouden wensen, ja, dan hanteert God voor ons ook diezelfde maat. Hè? Dus op het moment dat we iemand echt de hemel misgunnen, ja, dan wordt het gevaarlijk. Hè? Want als wij de ander niet kunnen vergeven, zal God ons niet vergeven. Nou, dat was punt 4. Punt 5, volharden in de boosheid. Goed, boosheid in zichzelf kan. Hè? Dat kan gebeuren. We kunnen allemaal wel eens boos worden. We kunnen ons verliezen in bepaalde hartstochten. We kunnen gefrustreerd raken, we kunnen gestrest raken, et cetera, et cetera, et cetera. We kunnen boos worden. Nou, dat is niet goed, maar God zal dat altijd wel weer vergeven. Als we dat uitspreken, als we ons verzoenen met degene tegen wie we boos zijn geweest, als we ons verzoenen met God en met de kerk door een schuldbelijdenis of door het sacrament van de biecht, als dat nodig is, dan zullen we uiteindelijk zien dat die boosheid wordt vergeven en dat het leven weer doorgaat. Maar volharden in de boosheid wil zeggen, we willen niet van die boosheid afstappen. Dus op het moment dat die pijnlijke plek in je leven wordt aangeraakt en je slaat diegene weg die dat wil aanraken, en je zegt, nee, ik ben boos, laat me met rust. Ja, als je daarin blijft volharden, dan wordt het zelfs voor God heel moeilijk om je nog te bereiken. Dat is een beetje net als een kind op het schoolplein. Je kunt even boos zijn en in een hoekje van het plein gaan zitten mokken. Nou, dat hebben alle kinderen wel eens gedaan waarschijnlijk. Maar als je niet op een gegeven moment toch weer de bereidheid toont om op te staan en weer door te gaan, ja, dan kan het zijn dat je dermate volhardt in je boosheid dat God je niet meer kan bereiken. Dus het gaat vooral om dat volharden. Niet zozeer de boosheid zelf, dat kan, dat is menselijk zelfs, niet om het goed te praten, maar wel om aan te geven, daar hebben we allemaal wel eens last van. Maar die volharding in de boosheid, daar gaat het vooral om. Nou, en dan het laatste punt, dus de zesde zonde tegen de Heilige Geest is onboetvaardig sterven. Op het moment van het sterven wordt ons hele leven natuurlijk samengevat en komen we voor God te staan. En op het moment dat we voor de dood niet iets van berouw tonen, dan laten we eigenlijk zien aan God ook weer, hetzelfde als die andere punten, en dat met name punt 2, vermeed of vertrouwen. Dan zeggen we, ja, God zal ons toch wel redden, of ik hoef me helemaal niet te bekeren, ik hoef helemaal geen berouw te tonen, ik sterf onboetvaardig. Dus er is helemaal geen blijk van het feit dat je hoopt dat je gered zult worden, dat je verwacht dat je God zult ontmoeten. Dus je sterft zonder enig sprankje van bereidheid om boetvaardigheid te tonen. Nou, dat zijn de zes zonden tegen de Heilige Geest. En ja, nogmaals, God is goed. God wil ons redden. God staat aan onze kant. Dus hij wil ook helemaal niet ons met een hele harde maat veroordelen. Maar hij wil wel natuurlijk dat we hem erkennen. En hij wil wel dat we op de een of andere manier ook zeggen, we hebben u nodig, Heer. Nou, ik hoop dat dit u een beetje heeft kunnen helpen. Hè? Ook misschien als u zelf met die gedachten wel eens hebt geworsteld van, ja, wat betekent dat nou? En zondig ik ook tegen de Heilige Geest? Nou, dit is wat de kerk erover leert. En vervolgens moeten we natuurlijk in een heel diep vertrouwen doorgaan, want God, die zal ons te hulp komen als we maar een heel klein beetje tot hem roepen. Maar laten we bidden dat we heel veel tot hem mogen roepen en dat het Pinksterfeest aanstaande zondag ook voor ons een prachtig feest mag worden, wat ons geloof helemaal vernieuwt. Ik wens u een hele goede dag toe en ook alvast een heel zalig Pinksteren.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.